Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de technoloog nummer 316. Die hebben we net opgenomen, maar we zijn de hostred vergeten. Dus daar is Herbert met de hostred.
Ja, eerst even die hostred. Zit je nu te luisteren, denk je, mijn administratie kan wel wat handige technologie gebruiken? Check dan even MKB Brandstof. Ze bieden 1 autopas voor tanken, laden, parkeren en meer. In heel Europa. Al je kosten verschijnen automatisch en 100% fiscus-proof op 1 verzamelfactuur. Super makkelijk. Net zo eenvoudig sluit je trouwens een voordelig abonnement bij ze af voor een eigen laadpaal. Inclusief installatie bij jou thuis of op kantoor. Een data-abonnement. 24/7 storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. Dus je kunt er ook nog vanaf. Vanaf €35 per maand.
En dan zeg ik nu, welkom bij de technoloog nummer 316. Hallo Herbert.
Ben, hoi.
En onze gast. Nee, we hebben geen gast.
We hebben geen gast.
Want kerstuitzending.
We gaan het met elkaar doen.
Het is traditioneel, dit. Ieder jaar, einde van het jaar, kerst en oud en nieuw. Ik interview jou, jij interviewt mij. En hebben we onderwerpen van tevoren besloten.
Hartstikke gesprekken.
Sorry?
De hardste gesprekken zijn het.
Oké. Jij zegt, bij normaal gebruik van tech kun je altijd weer onverwachte dingen tegenkomen. Dingen waarvan je leert over jezelf of over de tech die anders zijn dan je had gedacht, die je gewoon of gewoon tegenvallen.
Ja, meevallen kan ook trouwens.
Meevallen kan ook. Je hebt opgeschreven no-tech, low-tech, medium-tech, high-tech.
Dat geldt voor de meeste. Ik heb een aantal dingetjes genoteerd, een aantal onderwerpen. En het viel me op bij de meeste daarvan. Is mijn boodschap eigenlijk, no-tech is het beste. Begin daar nou mee.
Dus daar ben je in je leven achter gekomen.
Dat zal ik straks per onderwerp zal ik dat wel proberen duidelijk te maken.
Ja.
En dan kan het schelen, dan kan het leuk zijn om er wat technologie. Zal ik één voorbeeld nemen?
Ja.
Even kijken wat de handigste is om daarbij te. Nou ja. Het onderwerp van energie en verwarming.
Ja, die heb jij als. Nou ja, die
dat is mijn zesde.
Jouw zesde, ja. Infrarood verwarming staat.
Je kunt van alles doen met warmtepompen en apps en weet ik wat allemaal. En netwerken. Maar als je nou eens gewoon begint met de temperatuur lager te zetten. En meer kleren aan te doen. En de gordijnen dicht. En de deuren dicht, weet je wel. Ja. Dat zijn de grote winstboekers als het gaat om energie.
Ja.
En dan kun je verder gaan als je dat allemaal gedaan hebt. Maar liefst pas dan. Want dan kun je gaan isoleren bijvoorbeeld. Maar als je gewend bent de deuren open te laten staan. Dan hoef je eigenlijk al amper te isoleren.
Ja, dan kan je smart thermostaat hebben. Maar ja, je laat de deur open staan.
Dit is één voorbeeld. Altijd eerst de low-tech en de no-tech oplossingen.
Deze is wel makkelijk, hè?
Die is wel heel makkelijk.
Een beetje logisch.
Dit is veel te logisch, maar waar het op uitdraait is dat wij uiteindelijk ook wel terecht zijn gekomen bij wat hogere technologie. Wij hebben namelijk in ons huis, in bepaalde ruimtes, hebben we ook over nagedacht, hebben wij infrarood plafondverwarming laten installeren.
Sinds wanneer?
Ja, dit jaar. Dus dat hebben we, ik denk in mei of zo is er iemand voor langs geweest. In elk geval tussen de winters in. En dat heeft bij ons een speciale reden. Maar dat geldt denk ik ook wel voor redelijk wat andere mensen. We hebben ruimtes die we geregeld gebruiken. Maar waar niet de thermostaat van het huis hangt.
Ja.
De thermostaat hangt meestal in de woonkamer.
Ja.
Wat hadden wij heel vaak? Dan stonden we 's morgens op. En dan gingen we naar de keuken en daar gingen we zitten. Daar gingen we ontbijten, daar gingen we onze krant lezen en dat soort zaken. En dan moesten we de woonkamer verwarmen om het in de keuken warm te hebben.
Ja.
Dus nu hebben wij plafond infraroodverwarming in de keuken. En dan hoeven we niet meer de cv aan te zetten om het in de keuken warm te hebben. Dat betekent dus dat die plafondverwarming is elektrisch. Dus dat is niet heel erg gunstig qua energie. Maar omdat we nu die woonkamer niet meer hoeven te verwarmen, besparen we veel meer energie dan we gebruiken om die keuken warm te houden.
Ja.
Dus dat soort dingen, daar heb ik het over. Eerst zorgen dat je je kleren aan hebt, zeg maar, en de gordijnen dicht en je huis geïsoleerd, al dat soort zaken. En dan pas grijpen naar de technologie.
Ben je de laatste decennia ook achtergekomen dat je steeds meer naar no-tech toe wil, dat je daar naartoe groeit, dat je denkt van laat maar even in vergelijking met decennia terug, dat je dacht van wow, wat is dat mooi gaaf.
Ja, zeker.
En waaraan merk je dat?
Behalve aan dit voorbeeld, ga ik gewoon even in mijn lijstje kijken.
Een Michelin-kaart. Jij hebt heel graag...
Het navigeren.
Navigeren. Gebruik je toch liever gewoon een kaart, kan ik niet voorstellen.
Dat kan jij je niet voorstellen.
Nee, natuurlijk niet.
Maar ik heb daar ook een heel sterk voorbeeld van.
Oh, vertel.
Wij waren de afgelopen zomer in Frankrijk. En daar, we hadden een huisje gehuurd. Dus we zaten op een bepaald adres. En een van de dingen die we zouden gaan doen, we zouden naar de Mont Ventoux. 100 kilometer. Dus wij leggen dat voor aan, even denken aan wie we dat hebben voorgelegd, aan de navigatie in mijn auto, wat een hoofdstuk apart is trouwens.
Ja, dan moet je, die zijn dramatisch altijd.
In ieder geval, ik heb een Mercedes, dan verwacht je iets goeds, maar oké. Dus die gingen we dat laten uitrekenen en die kwam op de proppen met de route van, ik geloof, 165 kilometer. En die zou 2 uur en 3 kwartier duren.
En dat vergeleek je toen met Google Maps?
En toen hebben we hetzelfde aan Google Maps gevraagd. En die kwam met een veel kortere route. En ook eentje die een half uur korter duurde.
Ja.
En toen keek ik naar de route die Google Maps mij gaf. En gewoon met fingerspitzengevoel, met ervaring ook van pak een beetje 50 jaar kaartlezen die ik heb. En ik dacht, dat moet sneller kunnen, dat moet korter kunnen. En toen heb ik de Michelin-kaart erbij gepakt. En heb ik gewoon op het oog heb ik een route bij elkaar gepuzzeld.
Het slaat nergens op.
Vervolgens ben ik ik heb een lijstje gemaakt met de hand.
Ja.
Een lijstje van plaatsnamen en van wegnummers die plaatsen verbonden. Dus gewoon de route die ik wilde gaan rijden. En daarmee ben ik in de auto gestapt, in mijn eentje in dit geval. En ik heb net 2 uur gereden, dus 3 kwartier korter dan wat mijn auto zelf wilde. Het was 100 kilometer. En ook nog 10 minuten of zo korter dan Google Maps. En ik heb niet 1 keer heb ik hoeven stilstaan. Gewoon telkens volgende dorp, dat wegnummer.
Ja, ik ga even hier tegenin. Want als ik met mijn vrouw in de auto zit, dan zegt ze altijd, die moet hier links-rechts. Dan zeg ik, nu ga je een 100 miljard dollar industrie, ga jij verbeteren in je uppie. Get real. Dat ga je niet lukken. Dus ik geloof dit niet. Ik geloof altijd dat technologie met satellieten en al die miljarden die ze instoppen.
Ik heb het niet aan 1 navigatiesysteem gevraagd. Ik heb het aan 2 navigatiesystemen gevraagd.
Die auto snap ik, want die is niet online. En dat is allemaal, maar Google Maps is toch wel...
Ze hebben allemaal, en dat kun je soms achterhalen en soms niet. Ik heb er in dit geval geen moeite voor gedaan. Die dingen hebben instellingen. Hè? Die dingen hebben richtlijnen. En een richtlijn kan zijn, wat hier in Nederland ontzettend goed werkt, vermijd de bebouwde kom.
Ja, doorwegen.
Nou, als je in Frankrijk de bebouwde kom wilt vermijden, veel geluk. Hè, want alle snelwegen lopen noord-zuid en ik moest oost-west.
Ja.
Dus als je dan zegt, ik ga de snelwegen nemen en de bebouwde kom vermijden, dan neem je waanzinnige omwegen. En neem je de kortste weg, de snelste weg, dan moet je door bebouwde kommen heen.
Maar jij bent dus echt overtuigd, dus ik ben overtuigd, jij gaat dat niet winnen van een miljardenindustrie, maar jij bent ervan overtuigd dat jij echt sneller was, een effectievere weg had dan...
In dit geval. Ja, ik weet heus wel dat in sommige gevallen de navigator het sneller vindt. Misschien wel een betere route vindt. Dat is allemaal... ik zeg niet dat ik dat altijd win.
Nee.
Maar ik vind wel dat je erbij moet blijven. Dat je loopt erop. En ik heb een ander voorbeeld ook. Want ik hou ook van fietsen. Die autorit was trouwens ook om ergens te komen waar ik ging fietsen natuurlijk. Maar dat terzijde. Ik heb ook op een gegeven moment een route uitgezet. Een rondrit van 100 kilometer. Dichter in de buurt van waar wij dan zaten met ons huurhuisje. En toen was de vraag, hoe ga ik mij laten assisteren? En ik heb heel lang, ben ik er voorstander van geweest om die Michelin-kaart bij me te hebben. Maar dat is ook niet alles hoor. Maar waarom die Michelin-kaart en waarom niet een app? Mm-hmm. Die app die laat zich op de smartphone moeilijk aflezen bij daglicht. Vind ik altijd een probleem als ik met de fiets ben. En er is een andere
nadeel. Batterij wellicht?
Dat kan ook nog gebeuren. Ik heb 1 keer, real story.
Oui.
Ik ben een keertje in Frankrijk verdwaald. Dat was een andere vakantie. En ik was zover dat ik dacht van, nu moet ik echt autochtonen om hulp gaan vragen. Want ik weet echt niet meer waar ik heen moet.
Ja.
Ik was echt waanzinnig uit koers. En het dorpje waar ik zat met Monique stond niet op de wegwijzers. Daar was ik te ver voor uit de buurt intussen, een heel klein dorpje. En ik dacht, ik moet er maar eens eventjes gewoon een autochtone gaan vragen. Ik zit in dat en dat dorp, welke kant moet ik in vredesnaam op? Ik wist het niet meer. Op dat moment ging mijn telefoon. En dat verraste me, want ik had dus geen dekking. Ik kon Google Maps niet gebruiken. Ik had geen dekking voor data, maar ik had blijkbaar wel dekking voor telefoon. Nou, dat viel dan weer mee. Dat was Paul van der Linde van BNR. En ik weet echt niet meer waar het over ging.
Dus jij zegt, Paul, achter je computer?
Ja.
Ik zoek dit dorpje op.
Heb ik toen gevraagd, ik sta bij een wegwijzer en die zegt zoveel kilometer naar dat dorp, zoveel kilometer naar dat dorp, waar ben ik? En toen heeft hij dat uitgezocht en heeft hij mij geholpen met de neus in de goede kant. Maar goed, ik wilde dus een rondrit gaan rijden, fietsen. En ik had een rondrit van 100 kilometer uitgezet en... Het nadeel van die Michelin-kaart om bij je te hebben is dat je elke keer dat je moet kijken, dan moet je stoppen.
Nou ja,
je moet uit je zak wurmen of uit je tas wurmen, uitvouwen.
Handen,
en welke vouw wind, moet je ook weer wezen? Vouw. Oh man, dat is zo vervelend.
Dat is voor mij 30 jaar geleden.
Ja, maar dat is ongeveer even vervelend als je smartphone en Google Maps. Bij Google Maps is het dan zo dat je soms wil je precies weten welke straathoek je bent. En
inzoomen,
Moet je inzoomen, maar dan verlies je het overzicht.
Ja.
En dat is het geweldige van een kaart. Je hebt tegelijkertijd detail en overzicht. Waar ben ik op uitgekomen? Dat was ook weer een idee van mevrouw. Ik maak een foto van de Michelinkaart. Ja. Van precies het kleine stukje Michelinkaart waar ik denk te gaan rondrijden. Dat is dus een fractie van dat geweldige laken van papier dat je altijd moet uitvouwen. En dan pak ik mijn smartphone en ik zet hem aan. Ik heb meteen het goede gebied. Ik kan nog een beetje inzoomen en uitzoomen, maar de mate van detail blijft hetzelfde. En ik heb, als ik uitzoom, heb ik meteen overzicht, want het is precies het gebied waar ik rondrijd. Dus dat is op dit moment mijn ideale oplossing. Geen navigatiesysteem, maar gewoon een foto van een kaart.
Ja, ik maak als ik ergens ben, mijn auto geparkeerd, foto, kaart, weet je, als ik ga wandelen, foto. Dus ideaal is dat. Hey, wat wel opvalt, weet je, zonder technologie, jij verdwaalde en dat triggerde mij. Je verdwaalt nooit meer. En het is ook heel erg mooi dat je kan verdwalen.
Verdwalen is leuk, behalve als het slecht uitkomt. Als je,
wat is slecht?
Slecht is bijvoorbeeld in mijn geval. Als ik alleen ben gaan fietsen en mijn vrouw is achtergebleven. Ik ben verdwaald. En ik heb zeker nog een uur nodig om thuis te komen. Terwijl het moment dat ik thuis zou zijn er al is.
Maakt zich ongerust.
Dat wordt vervelend.
Ja.
Weet je wel, dus op zo'n moment komt dat slecht uit en dan moet je ook weer kunnen bellen. In dit geval, dus voor dat geval waar Paul mij uit de brand hielp, was het nog extra gecompliceerd. Want ik wist dat waar wij woonden, daar was helemaal geen dekking, ook niet voor de telefoon. Dus ik kon haar ook niet bellen. Toevallig kon iemand uit Nederland mij wel bellen, maar ik kon mijn vrouw niet bellen.
Het is toch mooi dat nog voorkomt. Weet je, ik mis vaak... Gewoon dat voorkomt. Dat je gewoon helemaal niets en je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet waar je bent. Maar dat is...
Dat heeft zijn charme.
Dat heeft zijn charme.
Dat nog wel...
Bestaat niet meer.
We hadden dat laatst in Frankrijk trouwens ook. We waren dit keer samen waren we gaan wandelen. En we hadden een route gevolgd. Waarvan we dachten dat die rond zou gaan. En op een gegeven moment keken we om ons heen. En we dachten, er is iets mis. Hier klopt iets niet. Het begon donker te worden. En toen hebben wij, wat we expres eerst niet hadden gedaan, hebben wij de GPS maar eens aangezet. Hadden we godzijdank wel dekking. En maps ook erbij. En toen waren we, ik weet niet hoe ver uit koers. En toen hebben we echt 3 kwartier moeten lopen of zoiets om onze auto terug te vinden. En toen vonden we nog, dat was wel mooi. Achteraf vonden we het mooi. Maar toen wij daar liepen en het was donker aan het worden. Ja. En we liepen langs een weg waar auto's met grote snelheid voorbij kwamen. En wij hadden geen verlichting of iets dergelijks aan ons lijf. Dat was toch even niet comfortabel.
Nee, klopt. Ja. Oké. Okay, een van de onderwerpen was bestraling van Monique, van jouw vrouw.
Ja, nou dat is niet een onderwerp waarvan ik zeg, doe het maar low-tech.
Nee, want dat was high-tech.
Ja, zij heeft in 2006 is er een tumor in haar hoofd ontdekt. En die is toen operatief verwijderd. So far so good. Het was goedaardig. Niks in je hoofd is goedaardig trouwens, kan ik je vertellen. Maar het goedaardige is dat er dan geen uitzaaiingen zijn. En dat had wel lange termijn gevolgen. Dat was allemaal, dat was niet prettig. Maar oké, ze heeft een redelijk normaal leven verder kunnen leiden tot nu toe. En vorig jaar bleek dat die tumor weer zijn kop opstak. Mm-hmm. En nu was opereren, ik zal niet alle details tevoorschijn halen, maar opereren was geen optie en er werd gekozen voor bestralen. En wat ik dan interessant vind om te vertellen, dat is de manier waarop die bestraling werd aangepakt. Want je kunt gewoon in één bundel kun je bestralen. En als je slimmer bent, dan kun je zeggen van we weten waar die tumor ongeveer zit. En je wilt gezond weefsel niet doodmaken, maar de tumor wel. Dus dan kun je uit verschillende richtingen tegelijk bestralen. Of verschillende richtingen achtereenvolgens. Zodat de tumor in de focus zit en alle weefsel daaromheen krijgt maar kleine beetjes. En dit was nou eigenlijk weer het summum daarvan. Want met scans is er een 3D-beeld gemaakt van wat er dus aan tumor aanwezig was. En er is een route bedacht, ook weer in 3D, voor de stralingsbron om haar hoofd heen.
We maken met scans een 3D-beeld van haar hoofd met de tumor,
ja,
waar die zit.
Ja.
En dan gaan ze ook weer simulaties maken hoe ze het beste kunnen.
Ja, dat wordt allemaal uitgerekend. Joost mag weten hoe. Maar behalve
van knap.
Ja, het is knap. Zeker weten. En het mooiste vond ik nog wel dat wij op een gegeven moment een video te zien kregen van hoe het zou gaan. Want ze hadden dus na allerlei rekenpartijen hadden ze de ideale bestraling, hè, de mate van bestraling en de route en noem maar op, hadden ze bedacht. En dan konden we meekijken hoe de stralingsbron om haar hoofd heen zou bewegen. Dus echt om je zag jezelf bewegen om de scan van, echt van haar hoofd. En een detail dat ik nooit zal vergeten is dat je als het ware door een sleutelgat keek naar de plek van de tumor.
Ja.
En terwijl de stralingsbron om dat hoofd heen bewoog, zag je dat sleutelgat continu van vorm veranderen.
Door die bestraling?
Nee, niet door de bestraling, maar om de bestraling precies daar te laten komen waar je moest wezen. Dus je stel je even een extreem geval voor. Stel de tumor heeft de vorm van een sigaar.
Ja.
Hè, dan wil je dus dat vanaf de ene plek dat het sleutelgat de vorm heeft van een spleet. Want dan kijk je precies tegen de lengte van die sigaar aan. Ja. En vanaf de andere plek, 90 graden verderop, wil je dat die de vorm heeft van een dubbeltje of iets dergelijks. Iets ronds en kleins. Omdat je dan tegen het uiteinde van de sigaar aankijkt. Nou, in werkelijkheid is het natuurlijk veel ingewikkelder. Daarom was dat sleutelgat ook veel ingewikkelder. En het veranderde van vorm op een hele ingewikkelde manier. Maar ik vond dat fascinerend. En ik viel achterover van respect voor de mensen die dat dan bedacht hebben en dat uitvoeren.
Ongelooflijk.
Ja.
Zij veranderde dan in de vorm. Ik vind die sigaar een heel mooi voorbeeld. Zag je dus dat sleutelgat dus aansteken. Dat veranderde dan.
Ja. Ja. Heel bijzonder.
Wat voor stralen gaan daar dan doorheen?
Nou, we hebben nog mogen kiezen ook. Dat was een hele discussie. En uiteindelijk was het, ik zou bijna zeggen lood om oud ijzer. Het verschilde weinig. Maar we konden kiezen tussen protonenstraling en röntgenstraling. En dat noemen ze dan fotonen waarschijnlijk, omdat ze het woord röntgenstraling niet zo lekker vinden klinken. Nou, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Ik heb toen gevraagd, jongens, wat is het? Ik ben fysicus, vertel me gewoon even wat het is. Röntgenstraling. De bijzonderheid van protonen, dat zijn zware deeltjes. Die komen niet zo ver. Die dragen veel energie met zich mee. Dus die kun je preciezer ergens laten komen en ervoor zorgen dat ze daar dan ook ongeveer stoppen. Mm-hmm. Dus ze richten geen schade aan verder dan hun doel. Terwijl die röntgenstraling, die hebben van datgene waar ze doorheen trekken een stuk minder last. Dus die kun je eigenlijk niet beletten om ook voorbij de tumor schade aan te richten. Maar goed, er zijn meer verschillen. Dit is er één. En als je alles uitrekent, ja, dan maakt het in ons geval weinig uit. En kwamen uiteindelijk de radiologen op de proppen met een lichte voorkeur voor de röntgenstraling.
Ja.
Maar goed, dat is verder een detail.
Ja. En is het allemaal goed verlopen?
De behandeling is geslaagd in zoverre Monique, de gezichtsvermogen was aangetast. En dat is behoorlijk hersteld. Er zijn wel lange termijn. Nevenschade is er voorspeld. Mm-hmm. En die is er ook inderdaad gekomen. En wat jammer is dat de nevenschade, daarvan hadden ze gezegd, het zal waarschijnlijk wel weer herstellen, maar dat gebeurt niet.
Ja.
Dus de nevenschade die Monique al had van de vorige operatie in 2006. Die is nu als het ware versterkt. En dan heb je te maken met dingen als vermoeidheid en hoofdpijn en concentratieproblemen en hele lichte dingetjes die met taal te maken hebben. En mensen die haar tegenkomen op straat of op wat voor receptie of bij familiebijeenkomst dan ook, die merken dat helemaal niet. Maar zij wel en ik ook.
Ja. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van de techniek in de gezondheidszorg? Gaat die, vind jij die langzaam gaan of snel? Ik vind de adoptie altijd zo langzaam gaan. Het is een heel mooi voorbeeld. Het is high-tech, dat gaat goed. Maar heel, als we het al over het EPD hebben, weet je wel, dan denk je al van jeetje, wat een gedoe allemaal.
Dat is iets wat,
Hoe komt dat volgens jou, dat daar weinig...
Onderschat wordt telkens weer hoe ingewikkeld technologie eigenlijk is om het echt te realiseren, om iets werkends te realiseren. Jij denkt dan aan het EPD, waar ik aan denk, telkens weer als het om de vermogens van de medische technologie gaat, dat is de micro-robotjes in de bloedbaan.
Ja, ook spannend altijd. Daar wordt
dat is
ook
verschrikkelijk spannend, ze komen alleen nooit.
Dus dat staat nu al vast?
Nou, dat zeg ik. Voor mij staat dat wel redelijk vast. Ik vind het echt zo'n Elon Musk kreet van ja, dan maken we toch gewoon hele kleine robotjes die op eigen initiatief op zoek gaan naar de oorzaak van jouw ellende. Dan heb je Daniel.
Hebben we Daniel, jongens?
Hij is even wat later, maar dan heb je toch wel.
Dan heb je ook echt wat. Onze redacteur.
Ik ben er.
Je bent er. Mooi. En? Gaat goed?
Ja.
Wat het over de adoptie van technologie in de gezondheidssector. En Herbert heeft al de stelling geponeerd. Die robotjes in je bloedbaan komt er nooit. Wat denk jij?
Ik ben het met hem eens.
Goed zo.
Ja, ik ben altijd de optimist.
Optimist.
Ik ben de optimist. Ik denk, ja, waarom niet? Geef het een kans. Ja.
Ik geef het ook een kans, maar dat doe ik al 50 jaar.
Hebben we het al over de Pieter Roelsema gehad?
Nee.
Dat is voor de volgende week. Als ik ben op de snijplank.
Dat vind ik een van de meest fascinerende.
Ja, oké, want dat vind ik een beetje hetzelfde.
Ja, het is
en dat is thematiek. Daar geloof ik wel in.
Brain implants.
Gaaf.
Ja, oké, dus dat doen we volgende week.
Die robotjes. Je moet die robotjes heel klein maken. Ze moeten zichzelf besturen. Of je moet een manier vinden om ze te besturen. Ze moeten goed van kwaad kunnen onderscheiden. Ze moeten ook geen last veroorzaken natuurlijk.
Ja.
Dat moet aan zoveel eisen en randvoorwaarden voldoen. Dat wordt gewoon onderschat.
We zijn nu 6 jaar bezig met de technologen.
Ja.
Heb jij nu in die 6 jaar, ben jij nu optimistischer geworden over technologie, dat het meer kan en dat we er goed mee omgaan, dus in die zin optimistischer? Of ben jij terughoudender geworden? Ben je minder een believer?
Ik was al niet zo heel erg een believer.
Nee, dat weet ik. Maar is dat afgenomen of toegenomen?
Ik vind het ook een beetje mijn missie om te zeggen van nou, bewijs het maar. Hè. Laat maar zien.
Ja.
In plaats van dat ik bij voorbaat ga zitten geloven in toekomstbeelden die worden geschetst. Daar ben ik niet voor. Ben ik daar? Nou, ik moet zeggen dat ik wel geregeld word verrast door wat de technologie presteert. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Noem eens iets.
Ik vergeet altijd de afkortingen, maar die AI die verhalen schrijft.
ChatGPT.
Jeetje.
Ja, dat is verbluffend. Hoewel ik de dag nadat iedereen... de dag nadat iedereen O en A had zitten roepen, kwam ik alweer stukken tegen van mensen die ChatGPT opdrachten hadden gegeven waar die jammerlijk bij faalden.
Tuurlijk.
En dat vond ik dan wel weer heel leuk.
Dat hoort er ook
Want het
bij.
Is natuurlijk makkelijk als je dat ding zelf hebt gemaakt om hem opdrachten te geven waar die glansrijk in slaagt. En geeft de mensen die hem hebben gemaakt dus ongelijk. Want die moeten natuurlijk ook de volgende keer hun grant weer binnenhalen.
Ja.
Maar ik ben me er altijd heel erg van bewust. En dat is misschien ook wel goed om er even bij te halen. Van de belangen van de technologie. En de mechanismen die zitten achter de manier waarop het wordt gepresenteerd. Hè, degene die technologie maakt, heeft altijd een belang. En als het niet is om zijn werk te kunnen blijven doen. Hè, en daar dus geld voor binnen te halen. Dan is het soms ook wel gewoon dat hij voor een bedrijf werkt. En dat bedrijf zijn belangen heeft en zijn producten heeft te verkopen en zijn eigen industrie heeft te beschermen. Wat dat betreft zijn we decennia lang genaaid door de olieindustrie.
Ja.
En de inzichten zogenaamd tussen vette aanhalingstekens van de olieindustrie als het ging om het klimaat. Waar ze in de jaren 80, als ik me niet vergis, al van op de hoogte waren dat dat niet goed ging en niet goed kon gaan. Mm-hmm. En gewoon hebben zitten ontkennen dat aan de hand was.
Ja, maar dan geloof je ook niet in de doelstelling van OpenAI bijvoorbeeld. Want die zitten juist heel erg in de wedstrijd van oké, wij gaan dit maar ontwikkelen voor het goede en voor de wetenschap, in plaats van dat er iemand aan de haal gaat met deze technologie die slecht in de zin heeft.
Nou ja, nee, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van mensen. En ik twijfel er ook niet aan dat goede dingen kunnen gedaan worden met technologie. Maar ja, dat heeft zijn spiegelbeeld. Hè? Als iemand zegt van ja, maar met nucleaire technologie is de atoombom ontwikkeld. Dan kan een ander zeggen ja, maar er zijn ook goede toepassingen. En als jij zegt de kunstmatige intelligentie die kan zijn goede toepassingen hebben. Dan zeg ik ja, dat is waar, maar het is neutraal hoor. En dat betekent dat iemand die kwaad in de zin heeft, die kan dat ook toepassen. Ik herinner me dat in de jaren 90 dat er Kamerleden nog verontwaardigde vragen hebben afgevuurd op hun minister. Is het de minister ervan op de hoogte, en nu kom ik even met mijn eigen woorden hoor, dat de boeven ook internet gebruiken? En wat denkt de minister daaraan te gaan doen?
Ja
natuurlijk niks. De boeven gebruiken ook de telefoon en de openbare weg en de automobiel en... Daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Dat is gewoon onderdeel van de samenleving. Dat zal met AI straks ook zijn. De risico's zijn misschien iets groter, omdat die AI vrij ingrijpende dingen kan doen. Maar ja, daar leren we dan wel mee leven, denk ik. Op een andere manier.
Ik heb vaak ook met OpenAI, het begint ook vaak idealistisch. Weet die onderzoekers.
Klopt.
Die willen mooie dingen maken en hartstikke goed.
Ja.
En dan komen er andere partijen bij, belangen, dan gaat het groeien. En dan, ja, en dan komen de aandeelhouders. En dan verschuift dat naar Mark Zuckerberg met Facebook / Meta. Is natuurlijk het beste voorbeeld daarvan.
Ik weet nog een veel beter voorbeeld.
Nog een beter voorbeeld.
Ja, want ik noem net de atoombom. Maar ja, de atoombom is gebouwd door natuurkundigen met de beste bedoelingen. Namelijk Hitler tegenhouden. En toen was hij er en toen kregen ze in de gaten wat het ding eigenlijk deed. En achteraf bezien was er niet zo erg veel, viel er niet zo erg veel tegen te houden aan Hitler. Want die had geen atoombomproject van betekenis. En toen hadden sommigen toch een beetje wroeging. Maar dat ze het hebben gedaan is wel begrijpelijk.
Ja. Maar verder is die dan toch maar 2 keer in de geschiedenis gebruikt. En dat was denk ik ook dan voor... Misschien als ze niet gebruikt waren, nou ja, dat is een hele andere discussie.
Nee, maar kijk.
Maar als ze niet gebruikt waren, had het misschien nog wel meer doden opgeleverd.
Ja, en daar stel ik dan even tegenover, helemaal zo off the top of my head. Als er geen nucleaire wapens waren, dan had de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk veel korter geduurd. Want de reden dat niemand met zijn poten aan Rusland durft te zitten op dit moment, is dat er een nucleaire macht is.
Ja. Ja. We gaan naar jouw one wheel.
Ja.
Ja, die hebben een fascinatie voor de one wheel.
Nou,
ik heb, ik heb echt een nieuwe hobby.
Mooi.
Ik heb een jaar geleden of zo heb ik een one wheel gekocht. En voor wie het niet weet, dat is dus een skateboard met 1 wiel. Dus een plank met precies in het midden een dik breed wiel. En je gaat op die plank staan. En als je die plank een beetje aan de voorkant naar beneden duwt, ga je harder. Duw je hem aan de achterkant naar beneden, ga je langzamer of achteruit. En toen ik die eenmaal had, vond ik dat zo leuk toen ik daar eenmaal op had leren rijden. Want dat duurde even. Toen kwam ik op vakantie. Toen kwam ik trouwens een vent tegen. Die had een elektrische eenwieler. Praatje meegemaakt. En toen ik dat praatje had gemaakt met die vent. Toen dacht ik, maar zo'n ding wil ik ook. Dus ik heb een elektrische eenwieler gekocht. Een tweedehandsje. Omdat ik dacht, eerst maar eens even kijken of ik dat onder de knie kan krijgen. Want dat had ik eigenlijk helemaal geen vertrouwen in dat dat zou lukken. Nou, lang verhaal kort gemaakt.
Mogen we even een sidestep doen alsjeblieft?
Ja.
Ja, dat vind ik echt heel graag. Wil je Amazon verhaal vertellen?
Het Amazon verhaal. Daar komen we zo toch al op.
Komt zo.
Ja, dat is leuk.
Komt zeker ook.
Oh, dit is echt een cliffhanger. Zo goed verhaal. Vertel.
Ja. Nou goed, tweede handje. Tot mijn eigen verbazing lukte het me om te leren rijden op die elektrische eenwieler. Dus toen heb ik ook nog een nieuwe gekocht. En wat kwam er toen ook weer? Toen dacht ik al klikkend en googelend en zoekend. Kwam ik ook het hoverboard weer tegen. Dat is dat ding waar je altijd maar weer op YouTube mensen mee op hun rug ziet gaan meestal. Mm-hmm. Toen dacht ik van nou, dan wil ik die ook leren. Dus ik heb een hoverboard gekocht. En het voorlopig hoogtepunt heb ik hier.
Ja,
dit is vandaag geïntroduceerd aan ons, hè? Ja, tenminste, jij
hebt het, is nieuw, het is nieuw. En Herbert, die zat heet hier rond te rijden.
Ja.
En,
ja, hij is vorige week binnengekomen.
Even wat is.
Piep, zegt hij. Dit is, ik ben even vergeten hoe die... De
Segway
Drift heet hij geloof ik.
Segway Drift.
Drift. Ja. Het is een elektrische rolschaats.
Horen we hem? Ja. Ja. Een elektrische rolschaats.
Hij slaat nu alarm omdat hij met zijn wiel in de lucht maait. Want ik hou hem. Als je hem aanzet, hoor je hem op de grond te laten staan.
Ja. Hij zet ze alle twee even aan.
En dit is dus een one wheel in het klein. Ik kan ze...
Als je naar voren... Als je dus... Ja,
mooi, zet ze nu horizontaal. Kijk, ik kan de ene naar beneden drukken. Dan rijdt hij naar me toe. Druk ik de voorkant naar beneden. Dan rijdt hij van me weg. En nu ga ik erop staan. Ga ik wat harder praten. In de hoop dat ik
nog een beetje Herbert staat nu op...
Ja, maar we moeten nu live verslag. Hij staat op twee... Iets naar voren. Dan ga je naar voren. En naar achter ga je naar achteren. Draai maar even, Herbert. Dat kan je ook al. Heel voorzichtig. Pootje over. Ja, pootje... geen pootje over.
Ja, het rare van dit spul...
Sorry, ik denk niet dat ze je goed horen. Horen we je weer.
Nu wel. Het rare van deze apparaten is... je maakt ze niet vast aan je voeten. Je staat er los op.
Heeft wat gebeurt als je één keer één voet...
Nou, ik zal hem even pakken.
Ja.
Weet je hoe ze dit zelf omschrijven trouwens op de website, Segway? Nou. Dit zijn twee losse zelfbalancerende e-skates.
E-skates.
Dat zou dan ook dat zou jij ook leuk moeten vinden.
Ben. Nee, want met schaatsen zit je zijwaarts af. Dat is het belangrijkste. Hier ga je er een beetje naar voren en achter.
Maar als ze dus aanstaan en je tilt ze op en je houdt ze iets uit het lood, dan denken ze: oké, ik word naar voren of naar achteren gedrukt en ik moet heel hard gaan rijden.
Ja.
En dan gaat dat wiel aanslaan. Vervolgens merkt hij onmiddellijk, want dat is echt wel beveiligd, dat hij moet afslaan. Dat doet hij dan ook. Maar voor het zover is, had je al lang je vingers vreselijk kunnen bezeren, want er zit echt heel veel kracht achter. Er is echt wel een pittig motortje in.
Ja, een gewicht moet je ook dragen.
Ja, maar het is vreselijk leuk speelgoed. Ik heb ook al geëxperimenteerd met rijden op één van die dingen tegelijk. Dan sta ik gewoon op één voet. Sta ik op één zo'n rolschaats.
Wow.
En dan lukt het me om een paar meter vooruit achteruit te rijden. En dan val ik er vanaf hoor. Maar misschien dat ik daar nog handiger in word.
En batterijduur, snelheid?
Weet ik van deze nog niet. Ik weet van deze uit mijn hoofd gezegd. 12 kilometer per uur is de maximum snelheid. Ja. Daarna gaat hij je tegenhouden. En ik denk dat je 8 kilometer ver kunt komen of zo. Daniel heeft blijkbaar de specs voor zijn neus.
Zeker. 100 kilo kan hij dragen. Maar je hebt het allemaal goed.
Ja. Eén zo'n ding kan 100 kilo dragen. Hè? Dus als je 200 kilo weegt, dan heb je er twee.
Ja, is dat zo? Ja.
Heb ik ergens nog gecheckt.
Okay.
Omdat ik op één wilde kunnen staan, heb ik gekeken of mijn 70 kilo of één van die dingen dat kon dragen. En dat was het geval.
Maar Herbert, is dit een gimmick? Of is dit een
nieuwe trend?
Een nieuwe trend en zeg maar een alternatief op lopen, op fietsen?
Ja, oké. Ik vind deze dingen, die rolschaats, vind ik een gimmick.
Oké. Okay.
Ik heb niet het idee dat het heel erg praktisch is. Op straat merk ik onmiddellijk dat trottoirs, klinkers en zo... dat is echt heel lastig rijden. Want je hebt een heel klein wieltje.
Ja. Dat vinden ze bij Segway zelf overigens niet, hoor. Dat het een gimmick is.
Nee, logisch.
Nee, ze hebben wat te verkopen.
Wat voor alternatief zeggen ze dat het is? Het is alternatief voor wat?
Het is drie keer sneller dan lopen.
Oké. Dus ze vergelijken het met lopen.
Zo makkelijk als lopen.
Ja. Het enige wat ik ervoor kan zeggen is... ik krijg dat nog mee in de trein. Want de andere apparaten die ik heb zijn zo zwaar... dat het eigenlijk niet... praktisch is in de trein. Hoverboard is 16 kilo. Mijn eenwieler is 10. En de one wheel is 12 of 14 of zo. Dat is veel te veel gesjouw.
Er zit ook regulering. Het mag allemaal niet, hè?
Het mag niet. Het is illegaal op straat. Nou is de pakkans niet zo vreselijk groot. Zeker niet waar ik woon. Maar ik heb begrepen van iemand die ik ken hier in Amsterdam... die wel eens met zijn hoverboard de straat op is gegaan... dat hij al twee keer is bekeurd. Dus in Amsterdam is de pakkans wat groter.
Vind je dat ook niet kinderachtig? We moeten juist stimuleren dat mensen alternatief...
Ja, het is niet alleen kinderachtig, het is gewoon heel dom en onterecht. Want het zijn dingen die eigenlijk helemaal niet gevaarlijker zijn dan fietsen. Je hebt fietsen en je hebt e-bikes, die mogen allemaal wel. Daarmee rij je een kilometer of 20, 25.
Denk je de e-bikes, die ongelukken die daar...
Daar gebeuren ongelukken mee. Als je iets zou moeten verbieden, is het dat.
Ja.
Met deze dingen, met deze rolschaats rij je dus 12 kilometer... Met, even uit mijn hoofd gezegd, de hoverboard. Dat is dus de onderkant van de grasmaaier, zeg maar, hè, waar je op staat.
Ja.
Ga je tussen de 10 en de 15 kilometer ook, denk ik. Heel veel harder wordt het niet, 16 misschien. One wheel kun je 30 halen, dat is al vrij heftig. Maar ja, dan kun je zeggen 30, dat is een bromfiets. Dan moet je dus een helm op. Ja. Misschien kun je gewrichtsbescherming, elleboog, kniebescherming voorschrijven. Maar dan moet je toch gewoon op de fietspaden kunnen. Dat mag een scooter ook.
Maar je mag toch wel skileren gewoon in het openbaar?
Ja, volgens mij wel.
Ja, die gaan nog veel harder. En alleen omdat er geen i is dan.
Dus het is volstrekt onredelijk.
Dat slaat nergens.
Maar er is toch ook een website volgens mij voor?
Ja, legaalrijden.nl.
Daar ga ik even naartoe.
Ik heb daar al contact mee.
En wat gaan die doen?
Die bewerken Den Haag.
Sterker nog, de laatste blogpost van 17 december is legaal maar niet verzekerbaar Herbert Blankenstein. En dat is Herbert in de zomer op zijn One Wheel.
Dat hebben ze even vergeten mij te vertellen. Maar dat heb ik inderdaad onlangs ingeleverd. Dus dat kan kloppen.
Ja.
Dat is leuk. Legaalrijden.nl, waar waren we gebleven?
Nou, we waren gebleven dat het eigenlijk legaal zou moeten zijn.
Ja, en in vrijwel alle landen om ons heen mag het wel op een of andere manier. Ik heb het voor Frankrijk uitgezocht. Daar mag je in de bebouwde kom, even eenvoudig gezegd, mag je er gewoon mee rondrijden als je verzekerd bent. In Zweden mag je ermee rijden, worden ze in feite als fietsen beschouwd, als ik me niet vergis. In Oostenrijk, deze landen trouwens, omdat ik daarheen op vakantie ga. Dus dan weet je waarom ik zo'n rare selectie heb. Maar in Oostenrijk mag het dus ook. En er wordt gewoon niet moeilijk over gedaan. En in Nederland wordt er alleen maar moeilijk over gedaan. Terwijl het hele handige vervoermiddelen
zijn. Denk je als het nu wel legaal zou zijn dat een stuk meer mensen dat gaan doen? Nee toch?
Nou, ik denk dat het... Ja, denk je dat?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk,
denk
het ligt er een beetje aan.
Nee, ik denk
het
niet.
Ik heb natuurlijk een wat eigenaardige voorkeur.
Ja.
Maar in deze...
Ja, dat klopt.
Zeker. Oké. Ik ben het eens daarover. Maar wat de meeste mensen zouden kiezen als deze categorie voertuigen legaal... Dat was het stepje.
Oh ja, de elektrische step.
Op dit moment ook niet. De elektrische step. Ja. Die valt daar ook onder. En dat vinden mensen heel erg handig.
Mm-hmm.
En ja, de wat je dan meesleept... In het geweld, dat zijn deze rare dingen voor vreemde vogels zoals ik zelf.
Zit daar een beetje handel in dat Segway als bedrijf? Of,
dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, ze hebben wel een vestiging in Nederland in elk geval. Daar komt dit gewoon vandaan.
Ja.
Dus,
maar gemaakt in China waarschijnlijk. Een hele simpele
technologie. Alles wordt gefabriceerd in China, dus dit ook. Ja, maar goed.
Ga ik even opzoeken,
Ben. Dat zijn leuke... Wat zeg je?
Dat ga ik even opzoeken.
Hier staat nog geen apps.
Ja, dat is wel grappig om bij op te merken. Sommige van deze apparaten komen met apps. De hoverboard komt met een app. De One Wheel komt met een app. En mijn stiefzoon die een One Wheel had voordat ik hem had. Hij heeft mij op het hele idee gebracht. Dus het is allemaal zijn schuld. Die gebruikt daar een app bij. Die je gewoon gratis erbij kunt downloaden. En dan kun je je tochten bijhouden. En het totaal kilometrage. En je kunt contact zoeken met anderen die er ook een hebben. En tochten organiseren. En al je routes opslaan. Ik weet niet wat allemaal. En ik doe mijn uiterste best om die dingen niet te gebruiken. Die van de hoverboard ook niet.
Waarom niet?
Omdat allerlei gegevens... In de eerste plaats omdat ik de ervaring heb dat ik dat verder niet gebruik. Ik heb heel lang van mijn eigen fietstochten... heb ik de routes opgeslagen. Ik vond het leuk. Oh, dat kan en dan ga ik dat bewaren. Want ik ben handig met technologie. Tot ik ontdekte dat ik een geweldige collectie fietsroutes had verzameld. En dat ik daar nooit of te nimmer wat mee deed. Het eigenlijk ook helemaal niet interessant vond. Ze staan waarschijnlijk nog ergens op mijn Google schijf. Maar toen dacht ik, waarom zou ik mezelf dat eigenlijk aandoen? Ik zit elke keer... Zit ik die app mee te nemen en zorgen dat mijn telefoon is opgeladen. En die routes te downloaden en veilig op te slaan en te backuppen. Het is een ontzettend hoop werk en je doet er helemaal niks mee. En verder lever je je gegevens in bij degene die jou die app heeft gegeven.
Ja.
En dat inmiddels ook een Chinees bedrijf, Segway.
Oh, dat is heerlijk. Dan zou ik zeker die app downloaden. Ja. Dan zou ik die app zeker downloaden. Nou, is het echt Chinees aandeelhouders?
Ja, overgenomen door Chinezen was Amerikaan.
Nee,
en dat is dus mijn principe ook weer. Ik vind fietsen geweldig. Dus voor alles stap ik het liefst op de fiets. En daarna ga ik... ik beschouw dit als low-tech. Hè. Dus weliswaar zit er een hele hoop elektronica in natuurlijk. En hoe heet die dingen? Accelerometers om ervoor te zorgen dat ze weten wanneer je waterpas bent. En wanneer je helt en wanneer je dreigt te vallen. En al dat soort dingen meer. Maar... Dit is maar half technologie, want verder ben je gewoon buiten, weet je wel, met je knar in de regen. En je gaat de last mile van A naar B om te voorkomen dat je een auto onder je kont hebt zitten. Met nog veel meer technologie en veel meer energiegebruik. Ja. Dus dit is dan, ik zal maar even zeggen, de low of the medium tech vergeleken met de high tech van de auto.
Is het dan tijd voor het Amazon-verhaal?
Het Amazon-verhaal.
Dat is. Nou, ik moet even inleiden, ja. Dus Herbert stuurde een mail met een Amazon-verhaal. En en dat was een heel bizar verhaal. En dat is nog nooit in het openbaar verschenen. En nu gaat hij het uit de doeken doen wat het Amazon-verhaal is.
Het gaat trouwens als column verschijnen in PC Active, ja? Waar ik columnist ben. Maar,
mooi. Oké, maar deze... nu, we hebben de primeur.
Je hebt de primeur.
Exclusief in de technoloog.
Ja. Je hebt de behalve dat ik er heb ik over getwitterd. Weet eigenlijk niet eens. Misschien wel niet. Maar in ieder geval, ja.
Helemaal vanaf het begin. Het is echt nog.
Ik wilde een elektrische eenwieler kopen.
Ja.
Dus ik zoek waar kan ik een elektrische eenwieler kopen. En uiteindelijk vond ik iets wat mij wel aanstond bij Amazon.nl. En bij Amazon, ik dacht van, nou ja, goed, dat ziet er goed uit. Goede prijs. De type is ongeveer wat ik zoek. Bestellen, betalen en afwachten. En ik had besteld en betaald en was begonnen met afwachten. En toen kwam er eigenlijk meteen dezelfde avond of de ochtend daarna kwam er een bericht dat de verkoper, en dat was een partner van Amazon, dat was niet Amazon zelf. Amazon werkt met partners voor allerlei
Ze hebben
producten.
Gewoon hoeveel procent, 80%?
Heel veel, ja.
Echt heel veel.
De partner had de overeenkomst opgezegd. He, dus afbesteld. Ik dacht, waarom doet een bedrijf dat? Dat is vreemd.
Ja.
En ik ga nakijken.
Zou dus kunnen dat ze bijvoorbeeld nog op de site hadden staan.
Ja.
Maar uiteindelijk was die net verkocht. En dat was niet goed in de inventory management. Was niet goed gegaan, waardoor ze hem niet meer hadden.
Dat zou
ik ga van het goede uit.
Ja, deze dingen zijn heel vaak uitverkocht. Want iedereen heeft tekort aan onderdelen en zo. Hè, dus het aanbod is heel gering. Dus ik meteen naar die pagina om te kijken. Wat is er aan de hand? Stond hij daar nog steeds?
Hij stond er nog.
Voor 2,5 keer de prijs.
Ja, tuurlijk. De demand was hoog.
Ja. Dus mijn hypothese op dat moment was... Ze hadden de prijs verhoogd. Hadden vergeten dat op de site neer te zetten. Kregen mijn bestelling. Dachten, hoeps, dit gaan we corrigeren. En meteen maar even die bestelling annuleren. Dan kunnen we hopelijk 2,5 keer zoveel vangen van dezelfde manier.
Ja.
Maar dat bleek helemaal niet aan de hand te zijn. Want toen ik na een hele hoop vijven en zessen nog een keer ging kijken, toen bleek de aanbieder te zijn veranderd. Ik had namelijk de oorspronkelijke aanbieder, was een Duits bedrijf, Technifreaks of iets dergelijks, .shop of zoiets. Die had ik ook buiten Amazon, want ze wilden niet reageren. Hè? Ze hadden wel de bestelling geannuleerd, maar ze op mijn berichten daarna reageerden ze niet.
Ja, Technifreaks. Ja. Want ik heb ook wel eens iets bij Amazon.nl.
Ja.
Je hebt dan contact met de klantenservice van de third-party seller. Dus ja. Van de verkoper.
Ze zijn ook verplicht. Amazon verplicht ze om binnen een etmaal of zo te reageren.
En daar heb je dan gewoon chatcontact mee.
Dat is de bedoeling. Maar daar reageerden ze dus niet op.
Okay.
Daar heb ik Amazon van op de hoogte gesteld. Amazon heeft mij daar niet mee geholpen. Maar ik ben er niet voor één gat te vangen. Ik heb diezelfde club ook op het web gevonden, die Technifreaks. En die heb ik benaderd. En die reageerde heel snel en netjes. Ze zeiden, die pagina bij Amazon is helemaal niet van ons.
Nu is het mysterie. Is interessant.
Ja, en dat is wat daar staat bij Amazon. Is waarschijnlijk een fake page. Dus ik meteen Amazon daarvan op de hoogte stellen. En ik hebben ze ook niet ingeholpen. En ik kijken op die pagina... Kijken wat daar nou echt staat. Stond er alweer een andere partner. Dus in plaats van... Het is exact dezelfde pagina.
Dus weer die one wheel.
Exact hetzelfde product. De prijs veranderde elke dag trouwens ongeveer.
Ja.
Maar nu stond er een Spaans bedrijf. Dat heette Industrial. Met dus in Industrial dat woord. Maar dan in plaats van de U in het midden een dubbele O. Nou ja, goed. Bleek een Spaans bedrijf te zijn. Die heb ik ook benaderd. Hebben niet gereageerd. Staan daar volgens mij nog steeds daar. Maar dat was volkomen onduidelijk. En ik dacht, ik raak nu verzeild in een frauduleuze bende. Dus toen heb ik tegen Amazon gezegd... van kan ik alsjeblieft zo snel mogelijk mijn geld terugkrijgen? En dat heb ik keurig netjes gekregen. Dus dat was dat verhaal. En ik kan het nu nog gekker maken... want ik heb vervolgens bij een Nederlands bedrijf... heb ik ook een bestelling gedaan. Ik vond een Nederlands bedrijf was heel blij. Want alle Nederlandse bedrijven die ik had benaderd tot dan toe, die waren uitverkocht. vond een Nederlands bedrijf, heb besteld. En ik had die bestelling net gedaan. En toen viel er een tijdschrift in de bus waar ik op geabonneerd ben van de Consumentenmond, de Digitaalgids. Met een uitgebreid verhaal over nep-webshops. Mm-hmm. En er waren twee grote rode vlaggen. Eén was een bankrekening in het buitenland. En de andere was bestaan nog maar kort. Als je nep-webshops hebt, dan zijn vaak die dingen aan, nog een aantal andere ook. Maar deze twee waren heel makkelijk te controleren. En waarachtig hoor, het bedrijf waar ik besteld had, voldeed aan die kenmerken.
Die, dus, dat Duitse bedrijf of dat Spaanse bedrijf?
Het Nederlandse bedrijf.
Nee, dat Nederlandse bedrijf.
Het Nederlandse bedrijf ook weer.
Ja.
Weet je.
En dat was het niet via Amazon. Maar dat was gewoon een bedrijf dat ik rechtstreeks op het web had gevonden.
Oké, was niet via Amazon. Ja.
Dus dat was mijn tweede bestelling. En ze hadden op die site, die er ook wel een beetje fishy uitzag, vond ik, hadden ze een klantenservice en een chatmogelijkheid. En ik begon daar te chatten. En binnen de kortste keren had ik contact met, ja, toch duidelijk een levend persoon. Geen chatbot of zo. Met iemand die ik vanaf dat moment, ik geloof al 2-3 weken lang, een paar keer per week heb gesproken. En ik werd steeds bozer. En hij zei van, ja, hij is binnengekomen hoor. En weer een paar dagen later, nou, hij is verstuurd hoor. En weer een paar dagen later kwam er een bericht van PostNL. Dat er een label was gemaakt. Of zo'n soort, in elk geval dat de procedure om te verzenden ook was begonnen. Maar toen ik dat beter ging checken, bleek er helemaal nog niks aangekomen te zijn bij TPG, bij PostNL.
Ja.
Dit verhaal eindigde ermee dat ik rechtstreeks contact, want het ging in dit geval om een product van Segway, de Ninebot.
Yes.
Een elektrische eenwieler van Segway. Dat ik Segway Nederland direct heb benaderd van, kennen jullie dit bedrijf eigenlijk? En hebben die bij jullie wel een product voor mij besteld? En daar heb ik geen reactie op gehad. Maar de volgende dag had ik van dat bedrijf waar ik besteld had mijn geld terug.
Heeft Segway misschien toch dat bedrijf, maar je geld?
Wat er precies gebeurd is, weet ik niet.
Bestaan ze nog?
Ja,
dat ga
ik niet zeggen, omdat ik niet kan uitsluiten dat ze toch wel bona fide zijn. Want mijn theorie uiteindelijk is dat dit bedrijf heeft gedacht, we incasseren gewoon het geld van die meneer. We houden die meneer zo lang mogelijk aan het lijntje. Door zo langzaam mogelijk te doen alsof de zaak vordert. En al die tijd hopen wij dat we zelf zo'n ding binnenkrijgen. Okay. Om dat misschien vroeg of laat alsnog te kunnen leveren.
Mijn conclusie?
Ja?
E-commerce, dat gaat nooit dat worden.
Ah, dit is toch wel.
Het derde verhaal. En dan moeten we hier echt over ophouden. Dat zal ik zo kort nog geprobeerd. Ik ben weer naar Amazon gegaan. Heb weer een eenwieler gevonden. Want ik dacht, ik krijg toch mijn geld terug. Ik kan het altijd proberen. En toen gebeurde bij Amazon net zo'n geschiedenis als nu net dat tweede verhaal met een Nederlandse bedrijf dat mij aan het lijntje hield.
Ja.
En dat ging zover dat uiteindelijk Amazon mij berichtte van, als die en die dag het ding niet geleverd is, dan krijg je je geld terug. Nou, die dag die kwam en die ging voorbij. En de volgende dag was ik er nog niet aan toegekomen om met Amazon contact op te nemen om mijn geld terug te eisen. En Monique en ik gingen de deur uit voor een wandeling. En we struikelen over een reusachtige doos. Is het ding dus toch geleverd.
Mooi. Eind al goed.
Al goed.
Ja, dus e-commerce, dat wordt het helemaal.
E-commerce wordt het helemaal. Ja, maar het is best wel een zootje.
Ja.
Ja, nou, nee, ook bij Amazon met die third-party resellers. Dat is gewoon,
ja,
dat is heel,
ja,
dat is ingewikkeld.
Ingewikkeld.
En dan merk je dus inderdaad dat controleren en daar een beetje orde in houden, dat schaalt niet. En dat doen ze dus gewoon niet. En dat betekent dat je,
ja,
als je niet helemaal zuiver op de graad bent. En ik weet niet precies wat de bedoelingen waren van deze bedrijven.
Ja, mijn verhaal is minder spannend. Maar ik had 2 maanden geleden een vuilnisbak besteld op Amazon. Maar er was een bedrijf in Italië, had ik helemaal niet opgelet. Dus hij wordt opgestuurd, zit een deuk in, ik stuur hem terug. Duurt ook weken natuurlijk allemaal met het klantencontact. Wanneer komt hij terug? Toen hadden ze dezelfde, toen stond hij in Keulen, die vuilnisbak. En hadden ze dezelfde vuilnisbak weer naar mijn huis gestuurd. Kon ik weer naar PostNL en alles dicht tapen. En weet je,
dat terugsturen is het ergste, hè?
Jeetje zeg.
Ik denk soms van alleen de moeite van het terugsturen.
Ja, dus met
dan denk
tape,
laat maar zitten.
Ik heb policy. Geniet met papier werken. Dus ik heb geen printer meer thuis. Dus dan moet ik naar de printshop in Soest. Het is echt dramatisch.
Ja.
Oké, we gaan het hebben over media in de auto. Met name Bluetooth. Jij hebt een liefdeverhouding met Bluetooth in de auto.
Ja, en dat is altijd gesodemieter geweest. Want ik heb dus al redelijk wat auto's. Ik heb in 2 jaar tijd heb ik 3 auto's gehad. Dat komt omdat ik 1 auto vrij kort had. Maar ik heb nu een auto waarin vrij veel goed gaat, moet ik eerlijk zeggen. En wat het...
Ja, een Mercedes S-klasse vind je het gek.
Ik heb bij Herbert in de auto gezeten.
Geen S-klasse, wat is het?
Ik heb bij Herbert in de auto gezet, dus ik weet precies...
Ja, kan ik een beetje rijden?
Ja, redelijk, maar... Ja, en het fascineerde vooral hoe je met muziek omgaat. Maar dat ga je volgens mij
Ja.
Nu al lachen, ik ben benieuwd. Ja.
Ik vind het dus heerlijk om een auto te hebben met een paar USB-poorten. En ik heb op één USB-poort heb ik een harddisk van een halve terabyte aangesloten.
Ja.
Met eigenhandig gedownloade shit.
Ja.
En ik kan dus werkelijk een half jaar lang kan ik continu rijden. En hoef ik nooit twee keer hetzelfde.
Volgens mij echt dag en nacht. 32.000 nummers of zo.
Ja, stonden. Heeft ze geteld, ja.
Maar er staat er dan gewoon 7.000 van 32.000 zijn we dan aan het luisteren.
Maar je streamt toch gewoon Spotify 34.000. In de auto? Ik snap niet.
Dus zou je zeggen van wel, maar...
Nee, dat vind ik dus niks. Maar dat doet Monique dus als ze naast me zit. Dus dat doen we ook.
Zie jij koptelefoon, zij koptelefoon.
Maar weet je, die harddisk die zit vol met nummers die ik... ooit, of met albums vaak ook, of complete repertoires van artiesten, waar ik ooit interesse voor heb gehad. Want ik heb gedacht van, nou, daar moet ik eens meer van horen. En merendeel heb ik nooit beluisterd. Daar is natuurlijk veel te veel voor.
Ja.
En die harddisk zet ik op random. En ik word constant verrast.
Natuurlijk, ja, als je 32.000 nummers hebt, ja. Dan ben je constant verrast.
En als iets me niet bevalt, dan... Oké, volgende nummer. Skip.
Alle 32.000 goed.
Ja. Ja, dat bedoel ik. Dus dat gaat perfect. En juist dingen via Bluetooth, Spotify en podcasting... en trouwens ook bellen. Dat gaat om de haverklap niet zo verschrikkelijk goed. En ook onbegrijpelijk hoor. Want ik kan bijvoorbeeld... ook leuk. Ik gebruik nu spraakbesturing. Dus ik druk op een knopje en dan kan ik zeggen...
In de Mercedes?
Ja, dat gaat best wel goed. Ik navigeer naar Huppelepup. En dat gaat bijna altijd goed. Behalve dat hij alleen maar wil navigeren naar een adres in hetzelfde land waar je al bent. Dus als ik
dan moet je een ander land
in Heerenberg zeg navigeer naar Emmerik, dan heeft hij geen idee wat hij moet doen. Ja. Dat is wel raar. Dat vind ik dus eigenlijk niet kunnen in zo'n auto. Maar Allah. Maar zeg ik bijvoorbeeld, bel Monique, dan krijg ik meestal te horen, ik weet niet precies wat de tekst is, maar er is geen verbinding of er is geen netwerk of zoiets. Echt een onzin mededeling. Want als ik vervolgens met de knopjes ga naar de laatst gekozen nummers, dan staat zij er altijd wel tussen. En dan klik ik en dan krijg ik gewoon verbinding. Dus ik krijg een onware melding.
Mm-hmm.
Om een reden die ik helemaal niet begrijp. Dat is raar. Wat vervolgens heel erg onhandig is, dat is... ik vertel net, soms dan doet Monique Spotify als ze naast me zit. En dat doet ze vanaf haar eigen telefoon. En dan staat op dat moment staat de Mercedes standaard naar mijn telefoon te luisteren. Dus dan moet die telefoon van haar er even tussen.
Ja.
En dat is een heel gedoe. Dat moeten we telkens weer opnieuw uitvogelen. En dat gaat telkens de eerste keer mis. Want dan weet je niet of wij doen iets verkeerd of hij doet iets verkeerd. Maar daar komen we nooit uit.
En met de user interface bij de meeste auto's.
Vroeg of laat, dan lukt dat weer. Maar dan ben je alweer 10, 20 kilometer van huis.
En irritatie onderling.
Ja, ruzie! Hebben jullie dat ook? Ja. Nee. Maar dus Bluetooth in de auto, het werkt grotendeels. Maar op een of andere manier... heb ik het idee, het is of niet uitontwikkeld. Nou, dat zou ik een beetje raar vinden na 20 jaar.
Ja.
Of het komt nooit goed. En dat laatste denk ik eigenlijk.
Ook al, dat komt ook al niet goed.
Nee, dat komt niet goed.
Want... Dit is niks toch een stukje minder high-tech dan waar het net over ging.
Ja, dit is toch... Ja.
Maar jij hebt een Tesla, Ben. Daar werkt het volgens mij allemaal
nee,
goed.
Nee, want dat is interessant. Want mijn vorige Tesla, die Model S 2017, kon ik dus niet via de Bluetooth van de auto bellen. Gewoon alleen maar dit. Dus moest ik mijn oortjes in doen. Ja, het is echt een lullige auto van meer dan 100.000 euro. Slaat nergens op. Maar mijn nieuwe nu, ja, ik heb geen niet nieuwste, maar nu heb ik een 2020 versie, december 2020 versie, die is echt feilloos. Ja. Maar ik herken het wel met primaire toestel, bijvoorbeeld van mijn vrouw of van mezelf. Weet je, primaire toestel, dat hij daar inderdaad moet switchen en dat lastig is. Ja. Wel, voor mij zitten we op Bluetooth 6 nu, volgens mij.
Ja,
is die
hoog.
Is die update, de laatste update van Bluetooth, is wel goed. Heb ik het idee ook met mijn telefoon, met mijn oortjes.
Ik heb zo'n Sony Bluetooth koptelefoon. Ja. En dat is echt
Feilloos.
Ja, ik heb dus al een paar keer gehad in de sportschool dat ik mijn telefoon ergens had laten liggen. En dat ik dan naar een ander apparaat ging aan de andere kant van de sportschool. Omdat die koptelefoon het blijft doen. Dus toen was ik mijn telefoon gewoon kwijt. Want je zou zeggen, je hebt normaal heb je een draad of hij verbreekt de verbinding. Maar gewoon door de hele sportschool. Ja. Dus dat werkt heel goed. Dus ik ben een beetje verbaasd, Herbert.
Dus dan is het ook hoe je auto update. Weet je, of je auto nog het laatste standaarden heeft.
Ja, waarschijnlijk niet.
Tijd voor een nieuwe auto.
Ja. Nee, dat is weer niet de bedoeling.
Even kijken. Dat is iets wat mij heel goed... De GPS-navigatie in de auto ingebouwd. Ik heb heel lang gewerkt met het mobieltje in een houder... aan het dashboard voor navigatie. En daar ben ik nu dus helemaal vanaf. Want dat kleine rotschermpje, dat wil ik eigenlijk nooit meer.
Die is echt goed, die navigatie.
De ingebouwde navigatie in de auto bedoel je? Ja, dat zal misschien per auto verschillen. Maar ik ken er natuurlijk maar één.
Maar
in ieder geval, ik heb een ruimer scherm. En dat gaat eigenlijk fantastisch.
Ja. Als ik haast heb, dan doe ik wel echt even en mijn navigatie van de auto. En daar zit ook omrijden met verkeer en zo in.
Ja.
Maar ook Google Maps.
Oh ja, ja.
Om even te vergelijken van, weet je, wie zegt sneller en dan heb ik haast.
Maar dan heb je Google Maps op jouw grote touchscreen in de auto waarschijnlijk.
Dat heeft hij ook. Maar hij is toch anders. Er zit iets anders in. Hij is anders dan mijn telefoon.
Maar dat zou de komende jaren ook wel eens kunnen veranderen. Want TomTom gaat nu met Amazon en Meta en Microsoft een open source alternatief op Google Maps ontwikkelen.
Ja.
En volgens mij is iedereen daarmee geholpen behalve Google. Wat in dit geval prima is. Dus misschien is dat alle auto's en alle toestellen en weet ik veel wat straks gewoon die.
Ik denk wel dat het even zal duren voor het net zo gelukt is als Google Maps, denk je ook niet?
Ja, die hebben een voorsprong, jongens.
Ja, maar TomTom is toch niet een onervaren bedrijf? En dan met alle know-how van die clubs erbij?
Ze maken heel veel kaarten natuurlijk al jarenlang.
Uitgangspunt met verkeersinformatie erbij. En dat zou iets kunnen worden.
Ja. Spannend.
Lijkt me inderdaad spannend.
Zitten we al aan de tijd, Ben?
Bijna.
Nee, we zitten nog. Nog even Linux.
Ja, dat wil ik ook zo graag.
Weer namelijk. Linux.
Ja, nou, dat is mijn the story of my life. Bijna sinds, pak een beetje zal het zijn geweest, 1997, 98. Dat ik eens in de zoveel tijd Linux probeer. En toch altijd weer andere dingen tegenkom die niet deugen. En in het begin was dat moet ik dan wel zeggen. In het begin was het installeren van Linux zelf. Waar ik niet voorbij kwam.
Ja.
Nou, dat is allemaal intussen goed gekomen. En toen was het randapparatuur die niet aan de praat te krijgen. Hoe krijg je in godsnaam een printer aan de praat? Hoe krijg je in godsnaam het geluid goed? Dat was een probleem. Vervolgens zat het in de apps. De apps die er niet waren of die niet goed waren of die niet gebruikersvriendelijk waren of vastliepen en zo. En het laatste wat ik nou heb geprobeerd, iemand op Twitter die zei van, hey Herbert, moet je niet weer eens een keer of zo? We hebben het hier een keer besproken volgens mij in een technoloog met Jos Weijers. En dat zal niet het afgelopen jaar zijn geweest, maar nog iets langer geleden. Toen had ik een Pinebook gekocht. Dat is dus een laptopje met open source technologie. Heel goedkoop, net iets meer dan €200. En daar is Linux al op geïnstalleerd. Dus dat probleem heb je dan sowieso niet. En laatst dacht ik van, weet je wat ik eigenlijk moet doen? Ik moet eigenlijk zorgen dat ik dat ding zo prepareer dat ik hem kan gebruiken als onderwegcomputer. Als ik naar BNR ga bijvoorbeeld, weet je wel, ik hoef er geen video op te monteren. Ik hoef er geen audio op te monteren. Maar ik moet de browser kunnen gebruiken. Ik moet tekstverwerking kunnen gebruiken. Ik moet kunnen mailen, weet je wel. En wat communicatie, dus misschien een WhatsApp-clone, misschien Signal. Dus ik ben begonnen om dat in orde te maken. En ja, ik liep er eigenlijk al in de fase van het installeren van software tegenaan. Dan heb je de browser natuurlijk vrij intensief nodig, omdat je pakketten moet gaan binnenhalen. Dat die browser de hele tijd vastliep. Ik gebruikte Firefox en die liep constant vast. En toen ging ik op zoek naar Signal in de pakketten. Want je hebt altijd zo'n zoek. Appje waarmee je kan de apps kunt vinden die eigenlijk al standaard bij jouw versie van dat besturingssysteem horen. En daar kon ik hele Signal niet in vinden. En toen dacht ik, ik geloof dat ik hem nu eigenlijk al wel kan ophouden. Want dat zijn twee essentiële stukken software, waarvan ik de ene niet kan krijgen, maar van de andere niet goed werkt. Dat is dan weer exit. En het enige wat ik nog kan gaan proberen is een andere browser, want er zijn er natuurlijk genoeg. Maar ja, als Firefox al niet werkt op Linux, welke browser zou dan wel werken, ja, weet je wel?
Moeten we niet een keer een Linux-technoloog maken? Ik zit nu ineens van, ja, ik weet er echt veel te weinig van. Weet je?
Uitstekend idee.
Ja, dat lijkt me...
Experts genoeg, denk ik, hè?
Ja, dat is een goeie, ja. Hey, ik heb ook nog... We zijn wel door de tijd heen, maar ik wil even... Ja, ga maar.
Nou, ik wil zo graag even weten hoe het op Mastodon is.
Ja, oké.
Okay. Hoe gaat het? Heel gezellig. Ja, ja. Ik vind dat... ik heb op Mastodon nog niet een kwart van de volgers die ik op Twitter heb. En ik heb daar vaak meer respons dan op Twitter zelf. Dus ik vind het heel leuk op Mastodon. De mensen die daar op dit moment zijn, dat zijn echt wel mensen met wie ik door één deur kan. Dat is prettig. Op Twitter trouwens ook, hoor, dus dat is het probleem niet. Maar Mastodon is wat dat betreft gewoon een goed alternatief. In andere opzichten niet, hoor. Want ik vind Mastodon echt minder gebruiksvriendelijk. Ik had er vandaag nog over met een FD-collega hierboven. Een goed voorbeeld is de likes bij Mastodon. Heet dat dan, iemand heeft jouw toet gemarkeerd als favoriet. Nou ja, het is een beetje ingewikkeld gedoe om dan maar andere woorden te gebruiken. Maar het komt erop neer dat als iemand jouw toet liked, dan ben jij de enige die dat te weten komt.
Ja, je ziet niet hoeveel likes een bericht heeft.
Nou, er zijn verschillende dingen. Nee, precies, niemand... Je krijgt zelf niet te weten dat een bericht veel geliked is. Dan zeg jij dat kun je alleen zien door al die meldingen apart te bekijken. Want elke keer komt jouw toet, komt opnieuw langs met dan de mededeling dat iemand anders hem heeft geliked. Terwijl Twitter, die toont jou gewoon die ene tweet van jou.
Ja.
En dan 27 likes of zo.
En het gaat om de likes?
Nee, want...
Nee, zei ik expres.
Wel op Twitter, maar niet op Mastodon. Want die likes hebben, die favorieten, die hebben geen enkele consequentie. Jij bent de enige die ze ziet. En ze werken ook niet mee in het algoritme, want er is geen algoritme. Dus dat jij geliked wordt, dat helpt je ook helemaal niet. Het is alleen maar een mededeling dat iemand het leuk heeft gevonden. En that's it, dat is ook echt alles. Dus dat vind ik een nadeel. En wat was
ja,
er dan?
Maar er zijn wat functionaliteiten die je niet bevalt. Dan heb je weer andere die wel
zijn. Nee, maar
dat
is best belangrijk. En ik vind het algoritme ook best dat je op Twitter... Dat op Twitter werkt natuurlijk vooral om Twitter zelf te helpen.
Nou, mijn
meer geld
is goed
verdienen.
Nu, hoor. Jeetje.
Maar als je dat algoritme zorgt er ook voor... dat jij van de mensen die jij volgt... Ja. Dat jij de meest interessante dingen te zien krijgt.
Ja.
En het is ook echt, zijn ook vaak echt de dingen die het meest interessant zijn. Want als ik kijk naar mijn timeline op Mastodon... dan vind ik die toch wat minder interessant en onderhoudend dan die op Twitter. Dus er zijn echt wel relevante verschillen. En die zorgen ervoor, nou, ik vind Mastodon prima en ik hou het er zeker bij. Maar ik ga Twitter voorlopig niet aan de dijk zetten. Hoe idioot Elon Musk zich ook gedraagt.
Ja. Jij nog een vraag? Want ik wilde namelijk ook over Twitter en Mastodon vragen.
Oké, okay. Oh, nou goed.
Ja, dat was ook mijn laatste.
Nee, dan ik ben er voorzien. Wat heb je gestemd op het poll, de poll van Elon Musk? Moet hij blijven of mag hij weg?
Ik heb niet gestemd.
Oh.
Maar als ik... nee,
nee. Jouw stem telt ook, Herbert.
Ik vind dat hij niet op deze manier beslissingen moet nemen.
Dus jij had hem weggestemd?
Ik vind dat hij daar sowieso niet thuis hoort. Dat is dus ik vind dat hij weg moet. Maar ik vind het niet nodig om dat in zo'n poll te laten weten.
Heb je tot slot nog een kerst-nieuwjaarsboodschap? Aan de mensen...
Even kijken.
Nee, ook.
Ik heb notabene in mijn overzichtje heb ik iets over goede voornemens gezegd. En dan denk ik, wat was mijn goede voornemen ook weer? Ik ben het volledig kwijt. Ik had een goed voornemen.
Nee, dat staat er echt niet in.
Als ik het me straks herinner, dan ik ga dat volgende... We gaan nu over een paar minuten gaan we beginnen aan de technoloog van de volgende week.
En dan meld je hem.
Dan
goede
ga
voornemen.
Mijn goede voornemen nog even doorgeven.
Ik hoop voor de volgende
tijd achterkom.
De Alpdues sneller dan Pantani.
Dat is het tof.
Dat lijkt me uitstekend voor. Daar heb ik heel veel EPO voor nodig.
Daarom gewoon heel veel EPO gebruiken. Ja. Zo makkelijk. Oké, dit was de technologie nummer 316. Daniel bedankt. Herbert bedankt.
Ben bedankt.
Ja, oké. Hoi hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.